Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Lovely cushion header. Pacheco! You beauty!
Parte il tiro di Tevez. La palla in rete. La Juventus è in vantaggio. Arriva il numero 19 secondo tempo. Con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil! Tor!
Ancora Messi. Gol. Ja, de Interlandweek zit er eindelijk op. Wat voelde als de langste week in jaren met al dat vervelende interlandvoetbal. Maar we zijn terug. En hoe? Spektakel op alle velden. In Italië, in Spanje, in Duitsland en natuurlijk in Engeland. En gelukkig heb ik mijn twee vrienden meegenomen, Quinn en Martijn. Want we gaan het in een klein uurtje weer allemaal doornemen. En we beginnen bij 1:30 Everton, Liverpool. Zijn jullie ervoor gaan zitten, heren?
Ja, zeker. Dat is sowieso een wedstrijd waar je voor gaat zitten. Derbytje. En wat we eerder al zeiden, Everton eindelijk tegen een echte tegenstander. Nou, ze hebben het weer best wel aardig gedaan, moet ik zeggen.
Verwachting? Was het binnen de verwachting, zeg maar, had je dit spel verwacht, het spelbeeld verwacht?
Nou ja, hoe het gelopen is, daar kan je natuurlijk nooit helemaal verwachten. Want dat was weer één grote VAR chaos. Komen we vast zo nog wel op. Maar in het hele licht van de Premier League, ja, goals, voldeed het wel weer aan de verwachting, zeg maar.
Vond jij Everton goed of Liverpool goed? Of eigenlijk allebei?
Quinn? Ik vond het wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Gewoon super, sowieso derbies. Everton sowieso, en zeker hoe die Richarlison altijd er elke derby zo heel opgefokt bij staat, vind ik gewoon leuk om naar te kijken.
Ja, dat heeft hij niet helemaal onder controle weten te houden gedurende de hele wedstrijd.
Nee, dat klopt. Hij kreeg ook een lekkere rode kaart in de 90ste minuut.
Wat een
ging
cirkel.
Ging smerig door. Maar een andere persoon had ook een rode kaart moeten hebben, was Jordan Pickford, vind ik eigenlijk, voor zijn charge op Van Dijk, die we nu 9 maanden ongeveer kwijt zijn.
Kruismandje.
Ja, maar wel een beast, want hij loopt gewoon het veld af.
Ja.
Oké, maar dat kan met een kruisbandblessure.
Ja, maar nog steeds. Ik heb mannen voor minder met de stretcher eraf zien gaan.
Nee, dat is zeker waar, maar het is echt. Het was zo'n belachelijke overtreding.
Hij was te laat, de bal was al weg.
Hij is echt zo'n kutkeeper overtreding.
Ja, dankjewel dat je dit zegt. Ik ben het hier helemaal mee eens, want die bal is al weg. Wat wil je daar nog doen?
Nee, maar keepers hebben dan zoiets van, ik ben keeper, dus ik mag alles doen om bij die bal te komen. Dit is mijn gebiedje en alles wat ik meeneem, jammer dan. Ja, voor hetzelfde geld is het einde carrière voor onze Virgil.
Ja.
En daar kijkt ook gewoon weer een VAR naar, hè? En die denkt,
ja, dat is denk ik ook frustrerend. Voor niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de VAR op zichzelf. In het vertrouwen in de VAR. Nou ja, dat wordt eigenlijk in heel Europa wel geschaad. We hebben denk ik overal wel momenten gezien waarvan je denkt, ja, dit is hem.
Ja, maar ik heb het idee dat het zwaartepunt wel echt even naar de Premier League is verschoven. 100%. Wat ze daar allemaal aan het doen zijn.
Laatste goal natuurlijk ook van Liverpool, die 3-2. Ja, dan denk je van, ja, het is maar net, het voelt als volledige willekeur. Zeg maar, het ene moment dan weer wel, dan weer niet. Dat is gewoon heel frustrerend. Ik wil eigenlijk even bij de wedstrijd blijven en niet zozeer bij de VAR. Want ja,
sorry, Jeroen.
Ik wil niet streng zijn, maar dat ben ik wel. Ja. Wat vonden jullie van het spel van Liverpool? Want die lieten bij vlagen toch hele mooie dingen zien.
Ben ik ook mee eens. Liverpool was, ze kwamen terug van een gigantische nederlaag. Voor de interlandperiode tegen Aston Villa. 7-2, weet iedereen wel.
Toch even willen benoemen als Manchester United fan?
Zeker. We kunnen niet alleen naar beneden gaan. We moeten mensen meenemen. Maar het was wel echt leuk om naar te kijken ook gewoon. En Everton ook. Want ik zei al, ja, Gámez. Ik ben fan van hem. Ga kijken wat hij doet. Heeft ook laten zien dat hij dat wel kan. Volgens mij had hij ook een assistje.
Ja.
Gámez, ja, Gámez is gewoon Gámez. Ik vind hem gewoon een leuk speler om naar te kijken. Hij is gewoon lekker aan de bal. Ook wel een klein beetje irritant met als hij wat aangetikt. Maar ja, dat haal je niet uit die Latino's. Hè. Dat zit er gewoon sowieso in.
Wat vond jij ervan, Martijn?
Nou ja, je zei het bij Vlagen goed, maar niet de hele wedstrijd goed. Het gold eigenlijk voor allebei de ploegen. Het waren een beetje fases waarin dan de een weer beter was dan de ander. En ik zie daar wel een trend in de Premier League. Zeker bij de topploegen, dat ze niet 90 minuten lang kunnen domineren.
Ja, helemaal eens. We komen straks ook nog wel bij die vraag. Heeft dat dan te maken met weinig rust, die interlandperiode? Ik denk dat wij daar alle drie wel een verband in zien. En daarover later meer. Wat de goals die Liverpool maakt, zijn wel weer van een ongekend hoog niveau. Ja. Zeg maar het positiespel, wat ze daarin laten zien, dat is echt fantastisch.
Ja. Maar eens.
En de verdedigende zwakte dan bij Liverpool? Of?
Nou, nog niet eens zozeer. Ik denk dat, ja, ik zou willen dat ik weet waar het aan ligt. Maar ja, dat is ook kwaliteit van Everton, denk ik gewoon. Ik denk dat je het niet eens zozeer op slecht verdedigen van Liverpool kan schuiven. Ik bedoel, Everton heeft ook gewoon een fantastische voorhoede. Die Calvert-Lewin, die het toch maar weer even doet.
Jezus, nou, wat een goal.
Hij heeft wel gewoon even naar vliegles gekregen van Cristiano Ronaldo.
Komt hij weer met Ronaldo.
Want die hangtime van hem was ook gewoon dat je denkt van zo, die man blijft zo lang in de lucht hangen, kopt hem gewoon perfect in. Terwijl twee seizoenen geleden zou je nooit hebben gedacht dat hij zo'n goal zou hebben gemaakt.
100%. Ik denk dat het is echt een metamorfose. Het is natuurlijk denk ik de sensatie van dit Premier League seizoen. Vooraf aan gaan aan het seizoen. Ja, vroeger mensen, maar ik Calvert-Lewin, wat gaat dat worden? En ik zei, ja, gewoon weer 10 goals, net zoals altijd. Ja. Lekker draven, maar niet heel veel meer. Maar hij heeft zich weten te ontpoppen als een echte killer. Maar ook voetballend echt heel sterk. Want je ziet hem af en toe balletjes aannemen en daardoor rust creëren. En dan weer Gámez zoeken. En vanuit daar ontstaat er heel veel voetbal. En dan Richarlison die diep gaat. Ja, het is een leuk team om naar te kijken. Korte laatste vraag over dit Everton. Dit was de eerste test. Wat gaat het seizoen opleveren?
Nou, als ze dit doortrekken, dan doen ze gewoon mee om in ieder geval de top 4. Om Champions League voetbal.
Top 4 of top 6, Quinn?
Ik zeg top 6. Want ik, als, precies wat je zegt, als is vals. Als ze het door kunnen trekken tot het eind van het seizoen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk wel dat ze gewoon een leuk seizoen gaan hebben. Ook door meer dat er gewoon echt deze hele situatie, maar dat er heel weinig rust is geweest voor alle topploegen. En voor de ja, Everton ook wel, maar niet zo zeer, wat ik net zei.
Ik wou net zeggen, je bent lekker scherp vanochtend.
Ja,
nou, we nemen ook midden in de nacht op, dat is ook vervelend.
Ja, is lastig.
Ja, precies. Nou, wat ik net bedoelde dus. Ja. Dat het gewoon voor hun wat makkelijker was geweest. En uiteindelijk dat ze wel die topploegen wel moeilijk kunnen gaan maken.
Ja, 100%.
Nog één ding over Liverpool. Die gaan het wel heel zwaar krijgen zonder Van Dijk. Want dat centrum wat er dan overblijft, dan moet Matip gaan spelen, denk ik, met Gomez.
Wat hoe ze ook eindigde. En dat is een downgrade waar je u tegen zegt.
Wat leuk.
Ja, ik denk dat gaat ze veel goals tegen opleveren. En zeker als je Adrian er dan nog achter hebt.
Ja.
Wat zoveel minder is dan Alisson.
Want hoe lang ligt Alisson er nog uit?
Halverwege november. Dus een maand. Nee, in een maand kan je redelijk wat achterstand oplopen. Maar
zeker.
Het geluk wat ze hebben is dat de andere topploegen ook stuntelen. City deze keer niet. Die speelde tegen jouw Arsenal. Wat vond je van de wedstrijd?
Was geen leuke wedstrijd. Nee. Het was echt, zeker als Arsenal-fan hebben we de eerste 45 minuten een beetje achter City aangelopen. Achter de bal aangehobbeld. We hadden niks in te brengen in de eerste helft. En dat het 1-0 was nog oké. Okay. Want City was best goed in het begin. Maar een beetje hetzelfde verhaal als Liverpool en als City in de voorgaande wedstrijd, die kunnen het ook niet een hele wedstrijd doortrekken.
Ja, dat viel mij heel erg op. Ik vond ze bij Vlagen wervelen en echt goed spel lieten zien.
Ja, alleen, zelfs nog zonder De Bruyne.
Precies. Alleen wat City, dat hebben ze eigenlijk al 3-4 wedstrijden laten zien. En dan ineens hebben ze zo'n terugval in die tweede helft.
Ja.
Bijvoorbeeld Leeds natuurlijk nog vrij recent. En nou, ze hebben het nu in ieder geval wel volgehouden tegen Arsenal. Maar het was zeker boven de tweede helft. Toch, Quinn?
Ja, maar ja, tegen Arsenal. Dus de tweede helft, ze kunnen gewoon
nou weer?
Nee, maar ze kunnen gewoon laten zakken. Gewoon. En dan, ja, we kijken wel. Ik vond het echt een hele saaie wedstrijd om aan te kijken. Gewoon. Ik heb het gekeken en ik heb best wel spijt dat ik geen samenvatting heb gekeken. Gewoon.
Ja, snap ik wel. Zeker de tweede helft. Want toen City dus ook niks meer deed, was het gewoon niet leuk.
Het is gewoon kijken naar de klok gewoon.
Is dit een bindend kijkadvies?
Kijkadvies.
Is er geen City meer opzetten?
Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Zeker niet als De Bruyne weer terug is. Want dat is al een reden om gewoon te kijken. En jij zei het vooraf, zei je, City is echt een samenvattingsploeg.
Ja, dat heb ik eigenlijk bij veel ploegen van Guardiola. En dat komt omdat zij zoveel kwaliteit hebben en technisch zo goed zijn dat ze de bal heel veel rond laten gaan en wachten tot iemand een verkeerd uitstapt. En dan gaat het ineens heel snel tik, tik, tik. En dan heb je een fantastische goal of een fantastische actie. En dat is in de samenvatting heel erg leuk om naar te kijken. Maar 90 minuten is het heel veel schuiven. En dat vind ik persoonlijk niet zo heel erg leuk om naar te kijken. Ik hou liever van dat hele dynamisch voetbal. Dus wat Liverpool laat zien of Spurs bij Vlagen. Dat is niet heel goed. En een stuk minder controlerend. Alleen qua kijkvermaak vind ik dat leuker.
Ja, en Sergio Aguero is eindelijk weer terug. Na zoveel maanden afwezigheid. Heeft ook een klein momentje gekregen in de media. Omdat hij de nek van de assistent-scheidsrechter vastpakte.
Ja.
En dat was een hele heisa. En Guardiola reageerde daarop met... Sergio is een van de aardigste kerels die ik ken. Heeft niks mee te maken, maar het is dus wel echt een regel dat je de officials niet aan mag raken. Dus misschien, wellicht, komt er een staartje aan. Hopen van niet, want hij is eindelijk terug.
Dat zou wel echt heel kleinzerig zijn, hoor.
Ja, vond jij het overdreven, de heisa?
Nou ja, als je daarvoor... antwoord op je vraag, ja.
Oké, okay. Jij?
Ja.
Jij?
Ik niet, nee. Ik vond het best wel denigrerend.
Oké. Okay.
En dat heeft er dan misschien mee te maken dat het een vrouw was?
Ja, oké. Okay.
Maar ik denk dat als het een man was geweest, dat hij het ook niet had gedaan.
Vanuit die redenatie schaar ik wel volledig hier mee. Dat vind ik een goede uitleg.
Ja.
Ja, vind ik een goede uitleg.
Dank je.
Ja, we staan open voor elkaar, hè. Het is een podcast waar we naar kunnen luisteren en samen groeien. Over samen groeien gesproken.
Oh jee.
Spurs.
Hey, leuk. Ja.
Ik denk een fantastische 20 minuten.
Ja.
Fabuleus.
Ja.
De link-up, ja, jij benoemde het al een paar keer tussen Son en Kane. Belachelijk.
Ja, ook bij die eerste goal, de bal komt halverwege van het veld, komt pats eroverheen. Son, ja, die man, hij is zo snel links, rechts, dat maakt hem niet uit. Als hij 1-op-1 komt, ja, je kan alvast teruglopen gewoon. Hij scoort ze bijna altijd.
En die tweede goal ook, hè. Gewoon weer Son, ziet Kane, geeft nog voor mij even een panna.
Yep.
En het droog in die linker onderhoek. Het is absurd. Ik ben geen Spurs fan.
Ik ook niet.
Alles behalve.
Volgens mij zitten er hier drie.
Maar bij Vlagen laten ze echt een van de leukste voetbal zien in de Premier League.
Ja.
Alleen dan de 82e minuut.
Ja. Ik moest al lachen, want Bale kwam erin bij 3-0.
Ja.
Toen werd het 3-2. Goeie kans voor Bale om de 4-2 te maken. Die verprutst die. Ja, dan weet je wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Hè?
Nou, verprutst die. Bale was een mannetje die alleen maar kon sprinten. En hij komt terug uit Spanje. Die man heeft techniek. Hij gooit daar een Iniesta. Even snel gewoon. En ja, hij mist hem wel. Maar het was wel echt een mooie actie. Het
was echt
een
gruwelijke actie inderdaad. Die snelle voetbeweging. Waardoor die langs die laatste verdediger, voor mij Balbuena, gaat. En dan op die 1-op-1 komt. Ja, die mist hij dan. Dat is balen. Maar
En Balbuena kust ook eventjes
heel
de grond.
Erg balen, hoor.
Nee, dat is waar. Maar we moeten wel doen alsof we neutraal zijn.
Dus. Oh ja, okay. Sorry.
Ja, en dan laatste minuut. Een banger, een screamer.
Zo.
Lanzini.
Ja. I said it first. Shortlist, goal of the year.
Nou, dat is wel echt een gewaagde uitspraak.
Ja, shortlist, ja.
Jongens, misschien moeten we even bijkomen van al deze hot takes.
Ja, precies, ja.
Maar inderdaad, een fantastisch schot en fantastische goal. Ja. Al heb je deze wedstrijd nog niet gezien, skip het eerste gedeelte van de samenvatting en ga naar de goal van Lanzini toe, want echt geweldig. Hoe? En dan toch weer puntverlies voor Spurs.
Ja, ik zag iemand een Twitter uitsturen met haha, wij brengen Bill en zij brengen Lanzini. Ja. Met zo'n crying smiley erbij. Zo, die is even hard teruggekomen.
Zo. dat is... die voel je wel.
Ja, nou, lekker.
Nog de laatste vraag. We kregen gelukkig ook wat kijkersvragen. Stel die ook vooral, dat vinden we erg leuk. Onze eigen Nieuw Petersen.
Ja, Jesse... dat vinden we dan minder leuk. Maar oké, vooruit voor deze keer.
Onze eigen Nieuw Petersen, Manchester United fan. Ging gelijk op de Telegraaf bandwagon. Ja. Donny van der Beek mislukt bij Manchester United.
Ja, Project Donny.
Project Donny, is het al mislukt? Wat vinden jullie ervan? Laten we bij jou beginnen, Quinn.
Nee, zeker niet. Ik vind zeker wel dat hij zijn minuten moet maken. Want Ole Gunnar Solskjaer, de coach van Manchester United, die houdt ervan om gewoon hetzelfde te doen. En dat is makkelijk op te anticiperen. Dit keer heeft hij voor het eerst iets anders gedaan. Bijvoorbeeld met Juan Mata erin te brengen. Wat meer creativiteit. Alleen Donny op het middenveld kan je plaatsen in plaats van een Fred. Dat kan gewoon. Want je hebt McTominay daarnaast. Als een verdedigend aspect. En Donny kan naar voren. Bruno die rent de goddelong uit zijn lijf. Die blijft wel terugkomen. Dus ik zeg nee.
Ja, je zag die... hij kwam erin bij 1-1.
Ja, ik wou net zeggen. Een stukje scorebordjournalistiek. Dat deden we net bij Bill. Die kwam erin bij 3-0 voor. En het werd 3-3. Van der Beek kwam erin bij 1-1.
Ja, en buiten het scorebordjournalistiek om, zeg maar, hij bracht voetballend ook meer. Zeg maar, heel veel direct passing, zeg maar, ja, naar voren toe. Waardoor je tegen een team wat een beetje achteruit hing, echt wel openbrak. Voor mij was het 2-1, waarbij hij de directe pass gaf.
Ja, op, van eigen helft, dat hij de middencirkel inspeelde.
In één voetbeweging.
Ja. Ja.
Dan zie je wel wat Manchester United vaak mist. En zeker tegen teams, als ze tegen een team speelt wat achteruit heel erg inzakt. Dan hebben ze meer snelheid nodig in die eerste fase.
100%.
Dus Nieuw Petersen, wees gerust. Project Donny is nog niet mislukt.
See you.
Hola, hola.
In La Liga werd er ook gevoetbald. En er gebeurde wat bijzonders. Real Madrid verloor. Barcelona verloor. En Sevilla verloor. De grootste titelkandidaten, met Atletico Madrid uitgezonderd. Daarover later meer, Quinn. Maar de grote jongens verloren. En Nieuw Petersen, misschien wel bekend. Laten we weer beginnen met de beste man.
Is hij aan het solliciteren bij FC Buitenland of zo?
Nou ja, ik sluit het niet helemaal uit.
Nee, toch? Bij hem kun je dat nooit uitsluiten.
Maar ik vond deze vraag een stuk beter. Welke nederlaag was pijnlijker? Van Barça of Real?
Barça. Real. Nee, Real. Sorry.
Real. Real.
En waarom?
Puur omdat Carissa promovendus is. En zoals al eerder werd verteld, gewoon tussen buiten de podcast om, Real werd wel gewoon echt weggespeeld. Gewoon Courtois heeft ineens in de eerste 15 minuten zo 16 reddingen moeten maken of zo, leek het wel. Het was gewoon echt de hele tijd gewoon Cadiz drop gewoon.
En, dat ja, en ik, thuis.
Ja, klopt.
Ja, nee, het is wat ik...
Het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede vraag dus.
Streng, doch rechtvaardig. Wat mij heel erg opviel, ik heb veel Real Madrid gekeken, maar dit heb ik al zo lang niet gezien, dat ze totaal geen grip kregen op de wedstrijd. Ze gaven kans na kans weg. Wat Real Madrid van de laatste jaren voor mij een beetje beschrijft, is een hele solide ploeg die weinig weggeeft. Eigenlijk altijd controle heeft over de wedstrijd. Maar dat leek geen moment in de wedstrijd te zitten. Dat bleek ook wel, want in de rust wisselde Zidane 4 keer.
Ja.
Nou, als we het over signalen afgeven hebben, dan is dit denk ik het beste voorbeeld wat je kan bedenken.
Ja, nou ja, het was ook gewoon een terechte nederlaag.
Ja.
Ze hebben 2 keer op doel geschoten, Real. Cadiz 5 keer. Dat is gewoon inderdaad wat je zegt, dat is een promovendus. Hè? Die hebben geloof ik 14 jaar niet op het hoogste niveau gespeeld. Ja, dan vind ik dit best wel een beschamende nederlaag.
Ja, 100%. Zeg maar ook omdat ze er gewoon geen aanspraak op maakten.
En ook wel onverwacht. Want wat jij zegt, meestal trekt Real dit soort wedstrijdjes wel op individuele kwaliteit van een Benzema of zo over de streep.
Ja, het was ook zo raar, want de laatste 10 minuten werden ze wakker. En toen was het van, oh fuck, we gaan verliezen hier van de promovendus. Nee. Misschien moeten we even gas geven. En dan zie je ook gelijk de klasse van Real Madrid. En toen kregen ze ook echt nog wel wat kansen. Maar dat was veel te laat dat ze begonnen met voetballen.
Ja, dat heb ik wel vaker, dat gevoel bij hun, hoor. Dat ze pas, als het echt moet, dat ze dan pas gaan. Real komt ook zo vaak 1-0 achter tegen dit soort ploegen.
Ja, ja, eens.
Echt bijna standaard gewoon. En dan komt het altijd wel weer goed. Maar nou, nu dus niet.
Nou, dan hebben ze een Vinicius, ja. goede voetballer, maar ik ben geen fan ervan. Die man kan geen pepernoot scoren als het erom doet. Hij kreeg de vorige keer dat hij wel scoort, maar ja, toen kreeg hij 16 jaar de ruimte en de tijd om te schieten en hij scoort. Nu kreeg je gewoon echt kansen dat je denkt van oké, doe het een keer. Wanneer het toe doet en dan doet hij het niet.
Nou, er zit nog niet echt rendement in bij hem. Hij heeft wel leuke acties af en toe, maar er komt niet heel veel uit.
Bij Vinicius heb ik heel erg het gevoel van en het is natuurlijk wel een vrij belangrijk detail, maar al gaat hij goals toevoegen aan zijn acties, dan heb je echt gelijk een topspeler. Want hij doet verder, doet hij alles goed. Ik vind het positioneel vind ik hem goed. Komt heel veel dreiging vanuit. Heeft een redelijk overzicht in zijn laatste actie. Alleen het goals maken is heel onrustig.
Ja.
En dan Barcelona. Die gingen eraf tegen de slagers van Getafe.
Is voor het eerst in 17 jaar dat Barça en Real allebei verliezen in het weekend voor de Clásico.
Kijk.
Dat ze allebei met een wat minder gevoel naar de Clásico gaan.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, die wedstrijd was denk ik ook een vrij typische Getafe-wedstrijd.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja...
Heb je nog een trauma?
Ik heb niet een trauma.
Is die weer?
Nee, je kan heel boos worden op dat spel van Getafe, maar... Je bent in alles, op iedere positie ben je veel slechter dan Barcelona. Dit is de enige manier om te winnen. En zeker als je dan tegen Pedri en Fati in de basis speelt, wat fantastische voetballers zijn, maar wel lichtgewichten. Ja, als je dan de beuker in gaat gooien, je merkt er gewoon op een gegeven moment dat Fati, er lukte geen actie meer. Nou, dat is al best wel een tijd geleden dat we dat gezien hebben. Pedri werd omvergelopen door die Arambari, die Uruguayaan, die er ook wel van wanten weet, zeg maar.
Zo.
Ja, en uiteindelijk hing die 2 en misschien 3-0 eerder in de lucht dan die 1-1.
Zeker. Ja.
Die Chucho Hernandez, die miste er een paar. En kijk dan, wat zijn reactie erop, dat is wat ik echt heel leuk vind. Die passie gewoon. Je ploeg staat 1-0 voor, hè, tegen Barcelona. Jij mist een paar kansen, je trapt bijna die tribune helemaal door midden. Je gaat op de bank zitten, je kijkt niet eens in de wedstrijd, je bent zo in je eigen kutgevoel gewoon. En dat vind ik leuk om te zien. Dat vind ik gewoon, want ik ben ook zo'n persoon.
Dat geloof
ik kan
wel,
4-0 winnen en als ik niet score en ik mis 5 kansen of zo.
En je wordt dan een kwartiertje voor tijd gewisseld?
Ja, geen derde helft van mij.
Nee, precies. Ja, ik ken dat ook wel inderdaad.
Ja, zeker herkenbaar. En
nog past ook wel bij Getafe, toch?
Ja, precies. Gewoon dat, gewoon die do-or-die mentaliteit wat in je hele ploeg zit. Alleen, daar focussen we heel veel op in Nederland. Het is natuurlijk niet leuk om naar te kijken, maar tactisch wordt er ook heel interessant gespeeld. Want hoe zij de hele wedstrijd druk zetten en Barça eigenlijk geen seconde de aan op geven om in de voetbal te kunnen komen. Want die goal of die kans, die tweede kans van Cucho, die komt voor uit dat Cucurella heeft de bal helemaal op links. Zij zorgen ervoor dat Barça daar druk zet. Hij draait open en die rechterkant is helemaal open. En dat is ook de verdienste van Getafe.
Ja.
Dat doen ze dan toch best wel goed met het spelersmateriaal wat ze hebben.
Ja, die penalty werd veroorzaakt door Frenkie. Ja. Onze Frenkie. Wat vonden jullie? Domme overtreding? Of was het een beetje ongelukkig?
Het is makkelijk gegeven, maar waarom zou die dat... Ja, je moet de scheidsrechter op niet... de mogelijkheid geven om daar te fluiten.
Oké, domme overtreding dus.
Ik vond het geen echte overtreding, maar de schijn van een overtreding kan dus blijkbaar af en toe genoeg zijn. Dat vond ik hier vooral het geval.
Ja, maar wat moet hij anders doen dan? De bal komt hoog in de 16, hij loopt naar die man toe. Kan je die man daar in zijn eentje daar laten aannemen en die man schiet, dan is het waarom ga je niet op die man af?
Nee, maar hij ging met zijn rug naar de goal toe, toch? De speler van Getafe. Dus als hij hem voor zich houdt, zeg maar, in een drukstafschoolgebied, want voor mij was het net vanuit een corner, dan had er wijn minder aan de hand geweest. Dus
ja, om in jouw woorden te spreken, hij ging niet liggen.
Ja, precies.
Toch?
Ja, hij gaf een,
Dus je kan ook zeggen, slim gedaan op zijn Getafe.
Dat was sowieso slim gedaan van die speler, sowieso.
Ja. Dat 100%.
Dan houden we het daarop en dan sparen we Frenkie.
Wat zijn we toch ook sympathieke gasten?
Ik moet nog wel één ding van mijn chest gewoon. Barça verdiende om te verliezen... puur om het feit dat Breath Rate nummer 9 draagt.
Dat ben ik wel met je eens,
Dat mag gewoon niet, vind ik.
Ja, dat is wel een middelvinger naar alles... wat ooit nummer 9 heeft gedragen bij Barcelona. ik kan hier niks tegen inbrengen. Dit is een hot take waar ik het wel mee eens ben. kampioenskandidaat nummer 1 van Martijn. Sevilla.
Ja. Misstapje.
Kan gebeuren?
Kan gebeuren, ja. Granada is ook best wel een lastige ploeg gebleken tot nu toe in dit seizoen. En het was gewoon een off day van Sevilla.
Ja, dat was ook de vraag die Arjan Haan stelde. Wat zegt dit voor PSV richting aankomende donderdag? Die spelen tegen elkaar, Granada en PSV. Hoe goed is dit Granada?
Nou, ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt, maar ik denk dat PSV zoveel zorgen zou moeten maken. Want in de vorm dat PSV wint 3-0, voor de mensen die de Eredivisie hebben gekeken, volgens mij. En Granada, ja, het is een leuke ploeg, maar ik denk dat PSV geen zorgen hoeft te maken.
Spelen ze uit of thuis? Weet je dat?
Volgens mij uit, zeg ik uit mijn hoofd. En dat is de voorbereiding die je wil als je zo'n vraag gaat stellen. maar nog even over Granada zelf. Granada thuis trouwens.
PSV thuis.
PSV thuis.
Dat moet te doen zijn.
Dat scheelt wel een hoop. Ja. Alhoewel je natuurlijk wel de factoren van het publiek mist, maar alsnog.
Ja.
Granada is een beetje een Getafe B-variant. Ja, ja. Het is niet zo'n schopploeg, maar het is wel een ploeg wat heel erg in het systeem speelt en heel erg aan afspraken houdt. Het
ja,
is
maar
niet,
er zit wel meer voetbal in dan bij Getafe.
Veel meer. Maar qua de gedachte van balans houden en verdediging eerst, zo'n hele volwassen ploeg, daar hebben Nederlandse ploegen over het algemeen wel moeite mee, zeg maar.
Zeker.
Het gevoel dat je 80 minuten de betere partij bent en dan met 2-0 eraf gaat. Zo'n, in die categorie valt Granada wel. Dat zag je ook wel een beetje tegen Sevilla, want er was niet zo heel veel aan de hand voor Sevilla. Tot de rode kaart van Jordan. Hele domme overtreding.
Oh, nee, domme. Dat sloeg echt nergens op. Gewoon dacht hij gewoon eventjes van, de bal is niet in de buurt. Jij bent in de buurt.
Ja.
FIFA Weekend League is bezig. Ik moet naar huis. Dus ik trap jou gewoon en ik ga eraf.
Ja, letterlijk.
Ja, misschien had hij volgend weekend wat te doen. Hè. Dat weet je ook niet. Dat hij dacht, ik pak een schorsinkje.
Ja, het is ook een drukke periode.
Ja. Ja. Ja, dat soort dingen moeten er dan wel uit bij Sevilla als je echt mee willen doen om de titel. Dat is dan wat ik er nog wel aan toe wil voegen. En dat PSV niet moet denken dat dit een makkie wordt tegen Granada.
Ja, ik denk dat is heel kort. Atletico Madrid won wel. Gedachten erover?
Ja, die hebben nu de minste verliespunten van iedereen.
Ja.
Dus die staan er op papier het beste voor. Was ook geen hoogstaande wedstrijd. Vroege goal van Suarez. En dan weet je wat Atletico gaat doen. Namelijk die 1-0 voorsprong vasthouden. Ik heb niet de hele wedstrijd gezien, maar ik durf wel een beetje in te vullen hoe dat gegaan is.
Ik denk het ook. Ja. Ik denk dat je je vingers hier niet heel erg aan brandt, nee, om dit op deze manier in te vullen, inderdaad.
Nou ja, en uiteindelijk wordt het dan nog 0-2. Ja, ook gewoon een ploeg die als het gaat draaien prima mee kan doen.
Heel even kort vooruitblikken om het La Liga dingetje af te ronden. Barça Real volgende week. Kort, wie wordt de winnaar of een gelijkspel?
Best wel een lastige.
Gelijk voor Quinn?
Ik zeg gelijk.
Barça wint.
Kijk, allemaal iets anders. Want ik denk dat Real Madrid gaat winnen.
Heb ik nog wel één laatste puntje voor de luisteraars. Want vorige week werd er verteld, hadden we een vraagstelling of Atletico weer 0-0 zal spelen. Mijn twee beste collega's die hier naast mij en tegenover mij zitten, zeiden allebei ja. En ik zei nee. Dus ik had gelijk in dat aspect. Dank jullie wel.
Ik ga dat even terugluisteren. Ik kan me niet voorstellen dat ik nee heb gezegd, maar oké.
Ik gun het om Quinn lekker zijn gram te halen.
Ja, dat is waar.
Ik wacht wel even tot hij weer wat dom zegt.
Ja, precies. Dan, deze wordt onthouden.
Hier komen we op terug.
Hasta luego.
Buongiorno.
De Serie A was smullen, genieten, goals, aanvallend voetbal, fouten en meer van dat soort superlatieven.
Zlatan.
Zlatan.
Het grootste superlatief van alles.
Ik denk, ja, eens. Mooi. Maar voordat we daar heen gaan, ik kreeg een appje waarin stond ha 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 ha. Na 40 minuten in de wedstrijd tussen Napoli en Atalanta. Dat appje kwam van Quinn.
Dat dus.
Ja. Ja. Quinn, hoezo moest je lachen?
Nou, mijn beste collega hier zo naast mij, Martijn, die zei van ja, Atalanta, serieus titelkandidaat. En veel mensen waren het wel met hem eens. Het is een leuke ploeg om naar te kijken.
Dat komt omdat ik ook best wel zinnige dingen zeg meestal. Dat veel mensen het met me eens zijn.
Af en toe. En toen ging ik... Ik wou ervoor gaan zitten en ik zag ineens 2-0 staan. Ik denk, wow, televisie meteen aan. En ik kijk en ik zie gewoon echt, Napoli speelt gewoon echt heel lekker. Heel heerlijk. Mertens speelde in een speeltuin, zo vrij voelde zich. Osimhen, groot vriend waar ik het over heb gehad, scoort eindelijk in de competitie. Hij heeft de assist gegeven, hij werkt heel hard. Zorgt voor heel veel ruimte voor de andere spelers. En het Atalanta, je zag wel dat ze, oké, we staan zo ver achter. Even herpakken, even op adem komen, we gaan het weer proberen. Dat vond ik ook wel leuk om te zien. Dat moet ik ze ook voor respecteren. Alleen daarna, krijg je toch weer een goal tegen. Maar de tweede helft vond ik dat ze zich wel echt hadden herpakt. En ze gingen aanvallen. Proberen om iets te doen.
Ja, klopt. Ja, nou, het zat er niet meer in de tweede helft. Ik bedoel, de eerste helft zijn ze helemaal weggespeeld. En Napoli was erg sterk. Sowieso, behalve die wedstrijd tegen Juve, alles gewonnen tot nu toe. En ook met best wel dikke cijfers.
Overtuigend 6-0, 2-1, 2-0, 6-0, 2-0 en nu 4-1.
Ja, dus dat is ook geen kinderachtige ploeg. Daar kan je van verliezen.
Dat was ook
als titelkandidaat zijnde.
Dat is ook mijn titelkandidaat, namelijk. Ik had Napoli getipt natuurlijk.
Zeker. Hoef het verder ook niet over te hebben.
Over gramhalen gesproken.
Ja, echt hoor.
Nee, kijk, het is wel heel makkelijk om nu Atalanta uit te lachen, want dit soort wedstrijden kunnen er tussen zitten. Uiteindelijk is het gewoon 30 minuten niet goed staan, waardoor ze deze wedstrijd verliezen, want die andere 60 minuten konden ze ook prima mee. Ja. Heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je natuurlijk al 4-0 voor staat, dus op een andere manier gaat voetballen. Maar om even bij het team te blijven, wat het wel heel erg goed deed, Osimhen, je benoemde hem net al even, is hij dan de sleutel tot de Scudetto?
Nee, dat denk ik niet. Misschien nog wel meer Bakayoko.
Vind ik een hele interessante. Hoezo?
Nou, die is meer de schakel, zeg maar, die nog een beetje ontbrak. Alan vulde dat vaak in.
Klopt.
Net niet goed genoeg, denk ik.
Was zeker de laatste jaar, 2 jaar minder.
Ja.
Haalde niet het niveau wat hij in het begin van zijn periode bij Napoli haalde. Ik ga eigenlijk redelijk mee, want naast...
En Lozano.
Ja, die is los.
Ja.
Ja, het lijkt allemaal een beetje te klikken voor dit Napoli. Met Osimhen dan en Dries Mertens erachter. Dus die heeft een nog vrije rol dan die ooit gehad heeft.
Ja.
Politano vanaf rechts en Lozano vanaf links of omgekeerd.
Ja.
En dan Fabian Ruiz en Bakayoko. Als
heel dynamisch.
Verdedigend blok, ja precies. Dat maakt het ook zo leuk om naar de wedstrijden van Napoli te kijken. Je ziet gewoon heel veel voetbal en veel dynamiek en ook gewoon veel goals. Dat ik denk dat we naar 2 titelkandidaten hebben gekeken. Dat sowieso.
Je blijft er wel bij nog, of je hangt er nog aan wat betreft Atalanta?
100%. Okay. Ja, dat is zo makkelijk.
Nee, ik krijg gelijk weer allemaal haat van ene Bruce Dol.
Ja, je mag ook niks zeggen hier, hè?
Nee. Benieuwd hoe die hier zich uit gaat lullen dan. Ja,
ik vind het ook raar, maar wat had hij dan verwacht? Dat je ongeslagen kampioen ging worden? Dat heb ik je ook niet horen zeggen.
Nee, klopt, heb ik niet gezegd.
Dacht je wel?
Gaat ook niet gebeuren? Nee, dat dacht ik zeker niet. Nee, ja, ik bedoel, Atalanta staat nu gewoon tweede. Sevilla staat op verliespunten ook nog redelijk goed ervoor. Ik maak me nergens zorgen om.
Je gaat al je pareltjes gelijk erbij halen?
Ja, nou ja, ik wil mezelf even verdedigen hier.
En dat mag. Het is ook een beetje jouw podcast. Over ongeslagen kampioenen gesproken. Er is nog wel een team wat ongeslagen kampioen kan worden. Milan.
Ja. Mag punt. Ik even... Nou, nee, geen punt. Kijk, wat jij met Ronaldo hebt.
Ja.
Echt fanboy, zeg maar. Dat heb ik dus met Zlatan.
Dat heeft bijna heel Nederland met Zlatan.
Ja, maar dat is ook niet zo gek, toch?
Nee. Nee. Hij is
je zegt
baas.
Nee, maar ik hoor ergens aan. Nee, nee, ja.
Nee. Zlatan is sowieso een baas. Op je 39ste terugkomende van blessures.
Corona.
Corona, hij moest vechten tegen Zlatan. Niet anders.
Oh, pardon. Ja, dat is waar ook, ja.
Dat hij nog steeds... we moeten even de wedstrijd er ook wel bij pakken. Dat hij gewoon wel 2 keer scoort.
Ja.
Tegen Inter. En Inter was ook een gedoodvechte titelkandidaat. Is het nog steeds, in mijn mening... penalty, ja, kan je beter inschieten, maar hij reageert meteen erop.
Voordat we naar de penalty gaan, iemand die de overtreding maakt. Ik wil hem nog wel eens aanpakken in deze podcast. En hij bewijst gelukkig waarom. Kolarov.
Ja, dat is niet jouw favoriet. Hè? Maar
beste vriend.
Hij staat nu centraal daar in die driemansverdediging. Dat kan hij toch helemaal niet?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat is waarom het zo'n... Dat is precies... Want ik wist dat hij daarvoor gehaald was. En dan snap ik gewoon niet waarom je die speler haalt. Van ja, ervaring, bla bla bla. Ja, ervaring is leuk. Maar als je niet snel genoeg bent, dan heb je ook op een gegeven moment niks meer aan ervaring. En helemaal niet in een driemansverdediging waar je vaak in een 1-tegen-1 komt. En zelf heel hoog speelt, dus in de omschakeling heb je redelijk wat snelheid nodig. Ja, dat heeft hij allemaal niet. Dus daarom vind ik het zo'n onbegrijpelijke aankoop. Want ik vind het echt een leuke voetballer. Alleen niet iemand die je kampioen gaat maken. Nou,
er was iemand die had op Twitter uitgezocht dat hij schuld had. Ik weet niet in hoeverre dan ook bij alle goals. Maar bij 5 van de 8 tegengoals van Inter deed hij iets fout volgens diegene. Die had dat ook helemaal met beelden en zo geïllustreerd. Ja, dus hij staat er niet heel lekker op, zeg maar.
Nee, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Het was natuurlijk wel een beetje een wedstrijd van twee gezichten. De eerste helft was Milan goed, Inter zoekende en Milan ook vooral heel erg effectief.
Ja, maar nu ga je het weer helemaal ingewikkeld maken.
Okay. AC.
Zlatan.
Ja, Zlatan.
Zlatan is gemaakt voor deze wedstrijden. Die is gemaakt voor derbies.
Ja.
El Trafico heeft hij het gedaan voor LA Galaxy. Toen bij zijn debuut zelfs, volgens mij. Die zieke goal van ergens vanaf de middenlijn.
De meest beladen derby ter wereld natuurlijk.
Gaat niet om. Dat is in Amerika heel groot. Dat doe jij dan weer heel denigrerend over.
Doe ik.
El Clasico heeft hij het gedaan. Heb ik even op moeten zoeken. Maar hij heeft gescoord tegen Real Madrid namens Barça. Nou, nu weer in de Madonnina. Die man is gemaakt voor dit soort wedstrijden.
Ja, ja nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Dus,
nou, volgende wedstrijd.
Nou, nee. We gaan nog even naar de tweede helft.
Oké, de tweede helft.
Want de tweede helft kwam Inter eigenlijk best wel goed terug. Kwam goed uit de kleedkamers. Creëerde veel, maar vergaten zichzelf te belonen.
Ben ik mee eens. Ze hebben echt heel veel kansen gecreëerd en heel veel kansen gemist. Lukaku, grote vriend, Big Rom, heeft de 2-1 gescoord. Simpele intikkertje, doet hij goed. Daarna krijgt hij zoveel kansen om een gelijkmaker te maken. En hij verspeelt ze.
Dat is bijna weer of je hem in een United shirt zag, of niet?
Nee, want ik ben nog steeds geen fan dat hij weg is bij United. Dus ik heb nog steeds een warm hart naar hem toe.
Oké.
Okay. Dus, maar hij miste wel kansen. Ik kan dat wel zeggen, maar hij scoorde gewoon niet. Hij heeft veel kansen gemaakt, gecreëerd en ja. Soms zit het je gewoon niet mee. Misschien is dat soms wel van hem.
Inter had misschien uiteindelijk wel een puntje verdiend.
Ik denk
als we heel eerlijk zijn.
Ik denk dat een eerlijkere weergave was van de wedstrijd dan de overwinning van Milan. Ja. Maar ja, toch fijn dat ze eindelijk weer een keer de derby wonnen. Want dat was ook alweer een tijdje geleden. 2016 zeg ik uit mijn hoofd. En dat is altijd gevaarlijk om dat soort dingen aan te roepen.
Alle 4 wedstrijden gewonnen, Milan? 12 punten?
Ja, ze zijn heel erg goed aan het seizoen begonnen. Onder andere aan de hand van Zlatan en Hakan Calhanoglu. Die onder Pioli aan een heel goed seizoen bezig is. Een goede tweede seizoen zelf vorig jaar. Juventus had een wat minder goede start. Daar kregen we ook een vraag over van Voetbal Twittert. Is Juve zonder Ronaldo even slecht als Messi zonder Barça?
Barça zonder Messi.
Ja.
Ja, komt op hetzelfde neer. Nee, denk ik niet. Ik denk dat Juve nog wel iets meer heeft op dit moment dan Barça als ze geen Messi hebben.
Ik zeg dat Juve wel slechter is. Nee, ja, dat Barça's slechter is. Nee. Wat is de vraag? Nee, Juve zonder Ronaldo is sowieso slechter dan Barça zonder Messi. Want Barça heeft nog wel dingen eromheen. Je kan eigenlijk een Griezmann een keer gebruiken in plaats van die man als vijfde verdediger hebt.
Ja, kan je hem in de punt zetten. Maar Griezmann die speelt flut. Dus daar heb je niks aan. Bij Juve heb je nu nog Kulusevski, Dybala...
Chiesa,
nou die is de volgende week niet bij, maar...
Nee, kreeg rood. Tijdens zijn debuut.
Ja, een...
Morata. De GOAT.
Inderdaad, Morata.
Lord Morata.
Ja, nee, want de wedstrijd Crotone-Juventus werd 1-1.
Ja.
Juventus scoorde nog wel, maar ook daar weer een discutabele buitenspelgoal. Net wel, net niet van Morata, die zijn tweede goal zou maken dan. Hij scoorde de 1-0 al op aangeven van Chiesa, die vervolgens inderdaad met rood eraf ging. Makkelijk gegeven rode kaart.
Ja, nou.
Eens.
Nou, ik kan hem geven.
Ja, dat.
De noppen hoeven niet in dat been te landen, in principe.
Ja, maar dat been lag er ook maar. Ja, dat is de andere kant. Hè? Daar hoor je niemand over.
Nee, daar hoor je niemand over. Er is ook een reden voor dat je daar niemand over hoort. Maar, maar vooruit, oké.
Okay. Maar Juventus dus kwakkelend begonnen aan het seizoen. Ja, ik heb niet per se een voorkeursclub in Italië. Ik heb meer iemand waarvan ik hoop dat ze niet kampioen worden. En dat is Juventus.
Ah. Ja, maar dat hopen heel veel mensen, denk ik. Ja, gewoon puur vanwege de spanning.
Ja, precies.
Het en is vanwege het leuk.
Ja. En het lijkt erop dat... Nou ja, het is wel een beetje een valse start nu, toch? Onder Pirlo. Nou,
ja.
Ja. Zeg maar buiten de resultaten om ook het spel.
Ja, ben ik het wel mee eens. Ik denk dat ze nog steeds de tijd nodig hebben. Dat ja, sowieso. Quinn gaat weer zeggen... Ja, Ronaldo was er niet bij. Nee, kom maar, zeg het maar.
Nee, nu ga ik het expres niet doen. Ik ben 12 jaar oud, ik ga het expres niet doen. Maar hij heeft tijd nodig. Hij heeft tijd nodig om zijn hele plan te implementeren in het team... en alles het draait eraan te geven. Dus ik denk dat mid-kwart het seizoen dat het al begint te gaan draaien... en dan is het gewoon niet meer leuk. Dan wordt het weer gewoon oké. Okay,
ja, je moet niet vergeten dat je natuurlijk nu heel weinig tijd hebt. Je hebt net die interlandbreak gehad, dan is iedereen weer weg. Nu heb je Champions League, 3 weken achter elkaar. Dus dat is elke week 3 wedstrijden in principe... Ja, dan heb je dus geen tijd om te trainen.
Ja, je kan hem niet tactisch trainen inderdaad. Nee. Of nagenoeg niet.
Nee, maar je krijgt wel de wedstrijdritme in de manier hoe jij wil voetballen.
Ja, dat is waar.
Dus
ja,
maar, je krijgt meer tijd om te oefenen. Kijk, het kan gigantisch mislopen of het kan juist heel goed gaan. Het kan beide kanten op gaan. Maar als jij zeg maar... Ik zeg, boys, ik wil dit doen. En oké, we proberen het in de wedstrijd. Oké, het gaat minder goed. Oké, wat wil je nou trainen precies? Dan kan hij het beter uitleggen. En nu zeg oké, boys, luister dan... Inderdaad, we hebben 3 weken Champions League. We hebben gewoon veel wedstrijden nu. Laten we het gewoon proberen. Ik denk ook niet dat ze heel intensief kunnen gaan trainen... want anders krijgen we weer spierblessures en zo erbij. Maar als jij gewoon zegt, ik wil dit en dit gebeuren... en dan krijg je een wedstrijd, oké, het lukt. Oké, boys, precies wat we nu hebben gedaan... gaan we volgende week ook doen.
Ja, ja daar valt zeker wat voor te zeggen. Ik denk dat het echt daar... als we het door gaan hebben en het gaat lopen... dan kan het zomaar een voorspelling zijn zoals die van jou... En dat ze na een kort wedstrijd gewoon de trein begint te denderen... en dan staan ze ineens weer bovenaan voordat je door hebt. Ja. Ik zie het nog niet zo snel gebeuren, maar wel iets wat we in de gaten gaan houden. Nog een klein bindend kijkadvies voor de voetbalhipster.
Sassuolo. Ja, ik wist dat je er weer over zou beginnen.
Ja, vorige week had ik hem al in een draaiboek gezet... en nu baal ik ervan dat ik hem destijds niet getipt had. Want die speelde een vrij spectaculaire wedstrijd. Een beetje het mini-Atalanta.
Ja, nieuw Atalanta.
Nieuw Atalanta. Scouten veel jonge spelers daar... die ze voor langere periodes vastleggen... en niet per se hoeven te verkopen. Zie Locatelli, Boga, nu Raspadori in de spits. Het is een heel erg leuk team om naar te kijken. En de afgelopen wedstrijd wonnen ze met 3-4 van Bologna. Nou ja, dat is niet iets wat... wat op zichzelf staat. Ze scoren vaak en dit soort uitslagen zie je veel bij de team. Dus tune een keer in.
Ja, ik denk alleen niet dat het wordt uitgezonden in Nederland. Please. Tenzij ze tegen een van de grote ploegen spelen. Ja. Dus dan moet je ook nog op de voetbalhipste manier ergens een manier vinden om het te kijken. Maar daar kan Jaron bij helpen, denk ik.
Maar dan heb je die hele experience toch? Zeg maar,
hele experience.
Zeg maar, lekker Arabisch commentaar erbij. Ja,
telefoon loopt vast omdat hij aan het bufferen is.
Juist. Gewoon de echte.
Ja, eens.
Ciao.
Guten Tag.
Normaal gesproken een recept voor spectaculaire wedstrijden, de Bundesliga. Maar het viel deze week eigenlijk een beetje tegen. Toch, Martijn?
Ja, daar heb je al het hele weekend in de Bundesliga goed samengevat. De meeste wedstrijden waren niet heel spectaculair. Dortmund wint, Leipzig wint, Bayern wint. Wat in dat opzicht al niets nieuws. Ik deed zelf Hoffenheim-Dortmund. Ik had daar heel veel zin in.
Ja, dat was wel een affiche waarvan ik dacht... ja, dit kan best wel een lekker wedstrijdje worden.
Dat dacht ik ook. Duel der topspitsen, Kramaric tegen Haaland. Speelde allebei niet. Kramaric positief getest op corona... Dat is dan ook weer zo'n gevolg van die interland onderbreking en al het heen en weer reizen. Favre vond het nodig om Haaland op de bank te laten beginnen. Ja, waarschijnlijk met het oog op de Champions League en het drukke programma wat we ook al benoemd hebben. En daardoor viel het zeker in de eerste helft viel het echt vies tegen. En toen het in de tweede helft ging lopen, was het nadat Haaland en Royce in de ploeg kwamen. Nou, die zorgden ook voor het doelpunt. Weer goed afgelegd door Haaland trouwens.
Ja.
Ja.
Die weer niet voor eigen succes ging, maar aan Royce gaf. Ja, Dortmund wint niet zo vaak bij Hoffenheim. Vorig seizoen hebben 2 keer verloren. Zijn ze thuis toen de laatste speeldag helemaal weggespeeld.
Klopt, dat was die Leipzig-wedstrijd inderdaad.
Volgens mij 4 keer Kramaric. Ja. Dus in dat opzicht wel...
Was die no-look panel toch?
Oef, dat weet ik niet meer. Het zou zomaar kunnen.
Volgens mij wel, maar nou, maakt niet uit.
Zoeken we op, of niet. Dus op zich wel een knappe overwinning van Dortmund. Die ervoor zorgt dat ze er wel gewoon bij blijven hangen, zeg maar.
Ja, en de nummer 1, Leipzig. Vorige week al getipt als grootste outsider naast Bayern München.
Ja.
Simpele overwinning.
Ja, maar wel eentje met een wereldgoal.
Jezus Christus.
Marco van Paulsen.
Ja. Jezus. Dat, ja.
Als jullie het nog niet hebben gezien, ja, zou ik zeggen, ga zoek het
inderdaad,
even op.
Die van Lanzini en deze van Paulsen.
Denk, welke is moeilijker?
Die van Paulsen.
Ja. Die Paulsen is echt technisch perfect uitgevoerd. Voor de mensen die het nu gezien hebben, een soort van hoge bal.
Van Basten.
Ja.
Maar dan in een soort van spiegelbeeld en iets dichter op de goal.
Ja, perfect getimede trap die geweldig invalt. Augsburg ook goed begonnen, hadden 7 punten na de eerste 3 wedstrijden, net zoals Leipzig.
Ja.
Dus wat dat betreft helemaal niet zo'n makkelijke pot, maar eigenlijk geen moment in de problemen geweest, toch?
Nee, klopt. En dat is ook wel de kracht van Leipzig, waarvan ik nog wel dacht van toen ze Werner kwijtraakten van hoe ga je dat doen? Maar tot nu toe gaat het allemaal prima.
En de eerste minuten voor Justin.
Zo, ja. Minuten, yes. Hij mocht aan het laatste beetje kip kluiven. Dat mocht hij doen. 3 minuten die hij kreeg.
Ja, dat is eigenlijk altijd...
Een wedstrijdpremie is een wedstrijdpremie.
Ja, dat is waar.
Maar ik zei nog vorige week van... Ja, Bundesliga Nederlander in de gaten houden. Justin Kluivert nou.
Kunnen ja, maar dat gaat nog wel komen. Dat gaat nog wel komen.
Hij zit er nog 2 weken bij. Dus dat even inderdaad wennen aan het spel. Hij kwam wel in voor Angelino volgens mij. Dus als linker wingback.
Ja, ik had al gehoord dat ze hem daar zouden willen gebruiken inderdaad.
Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dat zomaar heel erg goed kan uitpakken.
Kan je verdedigen dan?
Ja, dat was ook mijn eerste gedachte.
Ja, maar dat hoeft dus niet heel, heel erg op die wingback posities. Als je in de zone goed staat, dat is genoeg. Maar wat je wel nodig hebt...
Want bij Leipzig is het heel vaak... Als de tegenstander de ene kant op gaat, dan schuiven ze naar een soort van viermans achterhoede. En dan stapt er één iemand aan de andere kant door. Ja, dan ben je gewoon linksback.
Ja, dat is waar.
En dan vraag ik me af of dat nou de perfecte plek voor Justin Kluivert is.
Oké, wederom. Goede argumenten. Ben overtuigd.
En Angelinho scoorde met het hoofd, hè?
2 keer achter elkaar.
Ja.
De vorige kleinste week ook man. Al. Die was 1,43 meter.
Dat is toch mooi?
Ja. Ja, waar kleine jongens groot in kunnen zijn. ik wil toch nog even... Ja, Bayern won regulier punt.
Müller-Lewandowski.
Ja.
Lewandowski.
Ja.
Niks toch, bijzonders.
Toch weer 30 seconden aan verspeeld. Meer dan ik gepland had. Waar ik eigenlijk nog even bij wilde stilstaan... is een team wat nu misschien al in nood zit. Schalke 04.
Zo.
Kak.
Nou, dat is de samenvatting van Quinn. Ja, dat is niet best hoor.
Ze zijn echt heel slecht.
Als ik... Ik zei het net, degradatiekandidaat?
Ik zeg ja.
Ja, zoals het er nu voor staat wel.
En dat is toch wel echt heel, heel gek, hè? Want als je...
Nou, dat is helemaal niet gek, want het is daar echt al... Na die tweede plek onder Tedesco.
Dat is voor mij 3-4 jaar geleden. Dat is echt recent,
3 seizoenen geleden.
Ja,
is dat
is echt recent.
Is het helemaal niks. Vorig seizoen was het ook dramatisch. Echt. Ik heb wedstrijden gezien, nou... je laat je hond er nog niet naar kijken, bij wijze van spreken. Nee, dit is echt... er loopt ook niks rond waarvan je denkt... Nou, daar ga ik eens even voor zitten.
Kijk, en dat precies dit punt. Ik heb met Schalke altijd... Er loopt eigenlijk altijd wel 1 geweldig talent tussen. Tussen de Goretzka's. Vorig jaar dan Weston McKennie. Maar dat zelfs dat is op. Ik zie geen 1 speler waarvan ik denk van... Ja, deze jongen die gaan dan wel echt een stap maken. Dat doet me echt zorgbaar, hoor.
Ja, ik zit nu even snel door die opstelling heen te scrollen. Ja, ze hebben die Paciencia van Eintracht Frankfurt gehaald.
Ja.
Is ook geen wereldspits. Nee, maar dat is dan nog eentje waarvan je denkt, nou ja, die is wel oké. Ibisevic is natuurlijk ook al best wel een tijdje over de top heen.
Ja, zeker.
Ja.
En verder, ja, de achterin staan nog steeds Nastasic en Sané, Oshipka. Dat is gewoon al 3 jaar hetzelfde. Dus dan ga je ook niet
en al
verbeteren.
Al 3 jaar niet heel bijzonder.
Nee. En het komend weekend mogen ze op bezoek bij Dortmund. Dat wordt lachen.
Ook qua deze een kleine voorspelling. Degradatie, ja of nee?
Ja.
Oeh.
Ja.
Ik denk dat we hier met een degradatietafel voor Schalke zitten. Laat Simon Tjommer niet horen.
Nee, nou ja, maar, die is ook vrij kritisch over zijn handtijdje.
Je kan ook niet kritisch zijn, zeg maar, ja, klopt, over dit team. Nou ja, ik hoop dat in ieder geval...
Maar ook vooral omdat er... Eigenlijk is alleen Mainz net zo slecht.
Ja, precies. Er zijn weinig concurrenten waarvan ik zoiets heb van... die zijn slecht. Vorig jaar had je nog Paderborn, wat ook echt niet mee kon. Nu heb je Mainz een beetje. Maar ja, dan zit je rond plek 17 en dan moet je die play-offs in.
Ja, dat is ook niet... nou ja, we gaan het zien.
16 bedoel. Trouwens.
Ja, dat is die 16 play-offs. Is
play-offs. De onderste twee blijven erin. We gaan het zien. En we sluiten deze uitzending af met nog wat kijkersvragen. Of luisteraarsvragen moet je eigenlijk zeggen. Liggen er redelijk in lijn met elkaar. Dus we beginnen bij de vraag van Thomas van den Berg. Wat is de invloed van Interlands op het al drukke schema voor topploegen?
Nou, ik zal beginnen dan.
Doe maar.
Thomas, dank je wel voor je vraag. ik denk dat het is wel echt... Niemand vindt het eigenlijk leuk om naar Interland-periodes te kijken. De Nations League. Ik weet nog steeds niet iemand die me echt kan uitleggen wat de Nations League is en wat het inhoudt.
Er zijn filmpjes van 25 minuten die uitleggen waar het om gaat.
Ja, die ik niet ga kijken. Het is heel druk. Het misschien ook wel in bepaalde situaties dat we voetballers een beetje wat loskomen van hun eigen club. Even wat rust kunnen zoeken. Maar dan ga je weer reizen. En dan met in de coronapandemie waar we nu in zitten, is het ook niet echt handig om te gaan reizen. Want zoals je al ziet, veel mannen pakken gewoon corona. Het is niet leuk, want je bent de hele tijd weg. Je bent reizen. Je hebt drukke schema, je komt terug.
Gaan topploegen hierdoor wedstrijden verliezen? Door die interlandbreaks?
Ja.
Ik zeg ja. Het is gewoon, ja. Je kan ook geblesseerd raken.
Nou, dat vooral inderdaad. Blessures, mensen die door corona... Hoffenheim mist nu Kramaric dit weekend bijvoorbeeld.
Ja,
dat is gewoon hun beste speler die elke wedstrijd scoort tot nu toe.
Ja, ik ben het ook 100% met jullie eens. Er is geen argument te maken voor deze interlandbreaks buiten geld.
Inderdaad.
Gijs de Jonge zat hier ook afgelopen vrijdag in de Vrijmibo. Die gaf ook aan, ja, deze wedstrijden staan gepland. Dat gaat gewoon om heel veel geld. Dus die wedstrijden moeten worden gespeeld. Dat is ook de enige reden waarom die wedstrijden worden gespeeld. Het is absurd dat we 3 wedstrijden hebben in plaats van 2 in de interlandbreak.
Ja, dat je dan nog zo'n oefenwedstrijd erbij plakt, is echt krankzinnig.
Dat is echt absurd. Er valt niks voor te zeggen.
En iedereen vindt dat, maar kennelijk zijn er dus ergens...
FIFA, geld, er is geen ander argument. En Thomas van den Berg, je vraag, ja, dit gaat topploegen, gaat het opbreken. En misschien zelfs nog wel de kleinere ploegen die wat internationals hebben. Want die hebben niet zo'n brede selectie.
Ja. Nee, maar die hebben dan ook weer minder internationals. Dus dat
zou ook...
Maar iedere ploeg gaat hier last van krijgen.
Ja, precies. Ja, daar redelijk in lijn mee. Komen de grote clubs uiteindelijk weer bovendrijven? Of gaan we dit seizoen echte verrassingen zien in de 4 grote competities? Vraag van Ralf Suntjes.
Nou ja, we hebben eerder wel een beetje het gevoel geuit dat het echt wel een seizoen kan zijn waarin ploegen die heel stabiel zijn, en dan heb ik het over Sevilla, Atalanta, dat soort ploegen, Napoli misschien, Everton, en die iets minder druk programma hebben, al geldt dat voor Sevilla en Atalanta dan weer niet, maar dat die wel, ja, ik zie daar wel kansen. Omdat ik zie gewoon dat de topploegen het moeilijk hebben. Real Madrid, Barcelona verliezen dit weekend. Liverpool verspeelt punten.
Weer.
Chelsea verspeelt punten.
Weer.
Juve verspeelt punten. Het is niet de eerste keer dit seizoen. Dat is
Bayern
echt...
is niet meer zo oppermachtig. Kijk,
wacht maar even.
Tegen Arminia Bielefeld was het makkelijk. Maar die wedstrijden daarvoor heb ik Bayern minder overtuigd gezien dan in het afgelopen jaar?
Nee, nou, is er één topploeg die tot nu toe echt overtuigd heeft, alles gewonnen heeft en fabelachtig speelt?
Nee. Aston Villa.
Ja, nou, bedankt je, Rob.
Ja, we vorige week deden we wat stellingen en dat ging goed en minder goed. Martijn, jij had er 1 goed. Quinn en ik hadden allebei 2 van de 3 goed. 2 van de 4 goed.
Je weet het.
En die laatste, ja, Quinn stelde een vraag die we niet deze week konden weten of Cavani de 15 ging maken. Dus
maar die kunnen we wel, ik denk dat wij wel gelijk krijgen dat hij er niet 15 gaat maken. Maar goed, we houden het open.
Precies. Maar ik ben wel benieuwd.
Wordt die stand ergens bijgehouden
zeker,
of niet?
Zeker.
In jouw laptop zeker?
100%.
Ja, dus okay. Dus ze hoeven ook al niet meer serieus te nemen.
Zeer fraudegevoelig, wil ik er zeker bij zeggen. Quinn, heb jij een lekker vraagje voor mij?
Ja, ik heb een vraag. Het gaat over de La Liga. We kunnen natuurlijk vragen gaan stellen van ja, wat gaan we doen met de Clasico en zo. Maar ik heb een andere vraag. Damian Suarez van Getafe is de rechtsback en die heeft in de eerste 5 speelrondes al 4 gele kaarten gekregen. Krijgt hij in de volgende ronde zijn volgende gele kaart en staat hij daarom gelijk uit het spel? Ja of nee?
100%.
Nee.
Ik zeg nee.
Lekker. Martijn.
Ja. Premier League?
Doen.
Donny van den Beek begint in de basis tegen Chelsea.
Nee.
Ja.
Ja.
Serie A. Sam Lammers. 2 keer gescoord. Gaat hij weer scoren? Sampdoria.
Uit of thuis?
Zeg ik niet.
Thuis.
Een stukje voorbereiding.
Thuis. Nee.
Nee.
Jawel. Laatste. Die had jij in je hoofdje zitten, Martijn?
Ja, Bundesliga. Derby. Dortmund-Schalke. Dortmund wint met 3 of meer goals verschil.
Nee.
Ja.
Ja.
Kijk, er zitten weer veel verschillende antwoorden tussen. We gaan het volgende week bijhouden. Ik ga hier wel een standje voor maken, want ik wil eigenlijk mijn eigen succes gewoon delen op Instagram.
Snap
en
ik.
Op Twitter, zo ben ik dan ook alweer.
Snap ik.
Dit was hem alweer. Het was een enerverend voetbalweekend en het drukke schema gaat nog veel meer voetbal beloven. In midweeks hebben we Champions League en Europa League en volgend weekend onder andere Barcelona, Real Madrid, Manchester United tegen Chelsea en Dortmund tegen Schalke. Ja, meer dan genoeg voetbalvertier. Bedankt voor al jullie kijkers en luisteraarsvragen. Dat was erg leuk. Blijf dat vooral doen, want dat vinden wij zelf heel erg tof.
Zeker.
Hebben jullie nog op- en aanmerkingen? Deel dat ook vooral via de socials. En
ga ik doen.
Dankjewel. Ja, bedankt hè jongens.
Jij bedankt.
Laters.